Filippenzen hoofdstuk 5. We gaan verder in onze behandeling van deze prachtige brief, waarin Paulus ons leert dat Gods grote plan in de aarde vandaag is dat hij een gemeente verwezenlijkt tot zijn eer, die heilig, eensgezind en liefdevol is. En we zijn in het praktische gedeelte van de brief. En we komen nu wel heel erg dichtbij de praktijk van het echte leven. En dat kan ook soms schuren. Omdat we hebben al gezien in hoofdstuk 5 vers 17 dat Paulus ons oproept. Sorry, in hoofdstuk 4 vers 17. Dat wij niet meer wandelen zoals de heidenen wandelen. Dat betekent dat wij als christenen een wandel hebben die in contrast staat met onze cultuur, met de samenleving om ons heen. En dat betekent dat er ook leerpunten in de Bijbel zullen zijn die schuren met de tijdgeest. En wat we vandaag gaan behandelen is daar ook zeker wel één van, alhoewel dit ook vaak op een hele verkeerde manier wordt geïnterpreteerd. Ik hoop juist vandaag de pracht te laten zien van de rol van de vrouw in het christelijke huwelijk. En Paulus heeft net in hoofdstuk 5 vers 18, heeft hij ons opgeroepen om in de geest te wandelen, om vervuld te zijn met de Heilige Geest. En hij geeft een aantal kenmerken, een aantal vruchten van de vulling met de geest. En één daarvan is vers 21... dat wij elkaar onderdanig zijn in de vreze Gods. Dat wij onderdanig kunnen zijn aan het gezag dat God over ons heeft gesteld. Dat vinden we moeilijk. Ons vlees verzet zich daartegen. Maar we ontkomen er niet aan. In ieder van ons, of je nou man of vrouw bent, of je getrouwd bent of alleenstaand. Ieder mens op aarde heeft te maken met gezag in zijn leven, menselijk gezag in zijn leven. En zoals we straks zullen zien, zelfs de Heer Jezus stond onder gezag. Er is maar één persoon in het hele universum die niet onder gezag staat en dat is God de Vader. En ik denk niet dat jij jaloers moet zijn op zijn positie, want dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid die hij te dragen heeft als degene die bovenaan de hiërarchie over alles verantwoordelijkheid heeft en deze verantwoordelijkheid uitdraagt. Laten we samen de verzen lezen die Paulus aan de vrouw schrijft in het christelijk huwelijk. Volgende week gaan we verder met de verzen die Paulus aan de man schrijft. Maar Paulus begint bij de vrouw. Hij zegt in vers 22, nu komt er een hele reeks toepassingen over ondergeschikt zijn onder gezag. Hij zegt, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles in hun eigen mannen onderdanig te zijn. Nou, zodra je dit gaat voorlezen en verkondigen, komen er natuurlijk allerlei bezwaren vanuit de tijdgeest naar voren. Dit wordt in onze tijd van, zoals één iemand het zei, expressieve individualiteit. Met andere woorden, iedereen wil zijn eigen persoon zijn en wil niks opgelegd krijgen. Geen beperking van wat je kan of mag zijn. Je identiteit die mag je helemaal zelf bepalen. In een tijd waarin gezag vooral ook te maken heeft met erosie. En we vooral de nadruk leggen op de vrijheid van de mens. En ook de onderdrukking die vanuit gezagsposities gehanteerd wordt. Gezag is een vies woord geworden. Gezag wordt gezien als een onderdrukkende factor in ons leven. Toch mogen we weten dat God menselijk gezag aanstelt in onze levens voor onze florering, voor onze opbloei. Als we wegdoen met al het gezag, als we alle regels maar in de prullenbak smijten, dan wordt onze samenleving, door het leven chaotisch en verliezen we eigenlijk de veiligheid die God bedoeld heeft in de structuren die hij in zijn woord onderwezen heeft. Laat ik dus vooraf ook even zeggen dat de Bijbelse onderschikking van de vrouw aan haar eigen man geen slaafse gehoorzaamheid is, uit een bepaalde minderwaardigheid, waarbij de vrouw het bezit is van de man en in dienst staat van zijn wensen en verlangens. Nee, dat niet. Het is een vreugdevolle, geestvervulde vorm van liefde en respect, waarin de vrouw met een bepaalde tevredenheid in haar hart, niet knarsetandend of mopperend, binnenmonds, met tevredenheid in haar hart een ondersteunende rol inneemt ten opzichte van haar man. Hem laat leiden in de relatie en hiermee haar Heer en het evangelie siert. Nou, dat gaan we uitpakken. En om dat uit te pakken en om te zorgen dat ik niet verkeerd begrepen word, moeten we een fundament gaan leggen van hoe God kijkt naar man en vrouw. Ik heb 5 punten en we gaan dus in de eerste aantal punten gaan we een fundament leggen, een kader schetsen, waarin we deze leer van Paulus en ook Petrus geeft precies dezelfde leer in 1 Petrus hoofdstuk 3, hoe we die moeten duiden. We gaan het hebben over de scheppingsorde van man en vrouw. We gaan het hebben over hoe de Bijbel de vrouw eert. We gaan het hebben over de geestelijkheid van het Bijbelse huwelijk. En daarna pas gaan we praten over gezag en onderdanigheid. En als laatste willen we Petrus er nog even bij halen, want hij gaat ons de fundamentele harthouding onderwijzen om tot een godvruchtige onderdanigheid te komen. Nu kan je zeggen, ja, ik ben niet getrouwd. Deze preek is dus niet van mij. Nou, ik hoop dat je wel bij de les blijft. En, want we gaan natuurlijk ook dingen koppelen aan dingen die wel te maken hebben met jouw leven. En ik zou ook willen zeggen, als je nog niet getrouwd bent, is dit ontzettend belangrijk onderwijs om in je broekzak te hebben als het gaat over partnerkeuze. Want als jij als jonge dame weet dat dit jouw taak is in het huwelijk, dan is het ontzettend belangrijk dat jij pas in het huwelijkbootje stapt als je vertrouwen hebt dat de toekomstige man waarin jij je wilt binden de soort man is die jou geestelijk kan leiden in het leven, waarin jij met een gerust hart hem het leiderschap kan laten hanteren. Goed, laten we beginnen met de scheppingsorde van man en vrouw. Want de leer van Efeze 5 ligt geworteld in het begin van de schepping. We lezen, en ik ga niet heel Genesis 1 en 2 lezen, maar we lezen samenvattend in Genesis hoofdstuk 1 dat God de mens naar zijn beeld geschapen heeft. Alleen mensen zijn geschapen naar zijn beeld, dieren niet, planten al helemaal niet. De mens is een unieke schepping in dat hij een beelddrager is van God. Dat geeft hem ook fundamentele waarde. En we lezen dat man en vrouw geschapen zijn naar zijn beeld. Het is niet dat de man meer van Gods beeld heeft. Nee, allebei in hun eigenaardigheden, in hun unieke kenmerken zoals God ze geschapen heeft, zijn beelddragers van God. Allebei zijn zij gezegend, vers 28, en allebei krijgen zij de opdracht, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, enzovoorts. In die zin zien we dat man en vrouw fundamenteel gelijken zijn. Ze zijn op vele... laat ik het even opnieuw zeggen. Ze zijn in alle opzichten fundamenteel gelijkwaardig aan elkaar. Beiden naar zijn beeld, beide gezegend, beide met een opdracht op de aarde geplaatst, met een missie. Ze zijn samengebracht in de hof om samen te leven en samen de Here te dienen. We lezen in 1 Petrus hoofdstuk 3 dat niet alleen in onze scheppingswaarde, maar ook in onze nieuwe schepping, dat wij gelijken zijn, man en vrouw. Petrus zegt in hoofdstuk 3 van zijn eerste brief, geef de vrouw als de zwakkere, niet moreel zwakkere, maar fysiek zwakkere. God heeft mannen met meer mannelijke hormonen gemaakt die leiden tot een sterker lichaam, een grotere opbouw van spiermassa. En daarom, als de sterkere, hebben wij de verantwoordelijkheid om onze vrouw, die wat zwakker is, te eren. Immers, zo redeneert Petrus, u bent ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven. Ook in Christus zijn wij gelijken. Ik ben niet een betere in de ogen van God in Christus dan mijn vrouw. Allebei zijn we mede-erfgenamen van de genade van het leven. Soms wordt wel eens Galaten 3 gebruikt eigenlijk om alle onderscheid tussen man en vrouw uit te wissen. Daar staat, allen die in Christus gedoopt bent, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. In onze egalitaire maatschappij, egalitair betekent dat is de denkwijze die zegt, we moeten eigenlijk alle verschillen tussen man en vrouw volledig uitwissen. Man en vrouw zijn volledig verwisselbaar, hebben dezelfde taken, zouden dezelfde kansen moeten krijgen, enzovoort, enzovoorts. Er is geen rollenonderscheid. In onze egalitaire samenleving wordt ook de christelijke kerk geteisterd door de gedachte dat we vooral ook de verschillen van tussen man en vrouw moeten uitwissen. Die doen er niet toe. Een vrouw zou precies mogen en moeten doen wat een christelijke man doet. En dit is een van de teksten die ze daarvoor gebruiken, maar dat is een verkeerde interpretatie van deze tekst. Deze tekst gaat niet over het uitwissen van alle verschil tussen de twee geslachten. Het gaat over het feit dat in Christus jouw fundamentele waarde niet afhangt van of je nou man of vrouw bent, of je nou Griek of Jood bent, of slaaf of vrij. Dat is wat Paulus probeert te zeggen. Er zijn andere gedeelten namelijk die wel degelijk bepaald onderscheid tussen man en vrouw onderwijzen. En dat willen we graag vasthouden, dat willen we graag herstellen in de mate waarin we dat verloren hebben. En we willen de verschillen vieren. We willen de pracht van de vrouw en de unieke kracht van de man willen we allebei eren. God heeft hen gemaakt naar zijn eigen wil en genot. En hij heeft zijn welbehagen wanneer een vrouw vrouwelijk is en wanneer een man mannelijk is. Dan komen we bij een bepaalde orde die God in de schepping heeft aangebracht. Een scheppingsorde. En die orde die is eigenlijk groter dan alleen de schepping, want daar zit God de Vader en God de Zoon ook nog eens een keer in. En dat zou je dus kunnen samenvatten in een relationele orde. God is een God van orde, niet van chaos. En hij heeft structuur aangebracht. Hij heeft verantwoordelijkheden uitgedeeld. En er zit een structuur in de relatie tussen man en vrouw en tussen mens en Christus en God de Vader. In 1 Korinthe 11 werkt Paulus deze verhouding uit. Hij zegt, ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en dat de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus is. We zien dus God de Vader ondergeschikt aan de Vader is Jezus Christus de Zoon en God de Vader is het hoofd van Jezus de Zoon. Daarbij houden we vast dat Vader en Zoon gelijk zijn in waarde. Net zoals we vasthouden aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Maar ondanks de gelijkwaardigheid van personen is er onderscheid in de orde waarin ze zich tot elkaar verhouden. God de Vader bovenaan, Jezus Christus ondergeschikt aan de Vader, de man ondergeschikt aan Christus en de vrouw ondergeschikt aan haar man. En Paulus redeneert uit Genesis 1 en 2 waarom de vrouw de persoon is die zich onderschikt aan de man. Drie feiten benoemt Paulus. In 1 Timotheüs 2 zegt hij, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. En daaruit redeneert Paulus voor een bepaalde orde in de gemeente. En in 1 Korinthe 11 vers 8 en 9 benoemt Paulus nog eens twee feiten. Dus Adam was eerst, daarna Eva. Nummer 2. De vrouw werd gemaakt uit de man. We weten uit Genesis dat God een rib van Adam gebruikte om Eva te maken. Dus de vrouw kwam uit de man, niet andersom. En ten derde is de man niet geschapen omwille van de vrouw, maar de vrouw omwille van de man. God keek naar de man en zei, het is niet goed dat de man alleen is. En hij maakte de vrouw voor hem, niet andersom. Wat we kunnen concluderen tot nu toe is dat de vrouw en de man beiden gelijkwaardig zijn in hun persoonlijke waarde, maar ze zijn niet verwisselbaar. Zij vervullen beide unieke rollen ten opzichte van elkaar vanwege Gods relationele orde die hij bepaald heeft in de schepping. We willen ook heel sterk benadrukken dat de Bijbel goed is voor vrouwen. Soms wordt de Bijbel juist om dit soort leringen bestempeld als een onderdrukkend boek, waarin de vrouw onderdrukt wordt en de Bijbel misbruikt wordt om eigenlijk gebruik te maken van de vrouw. En ik zou willen benadrukken, er is niks sterkers. Er is geen boek in de oudheid, er is geen boek in de geschiedenis van de wereld die zoveel voor vrouwen gedaan heeft als de Bijbel. En die de vrouw, er is geen religie op aarde die de vrouw zo hoog houdt en eert als de Bijbel. Er is een heel hoofdstuk in Spreuken toegewijd aan de deugdelijke vrouw. En de spreker hier roemt de godvruchtige vrouw. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Veel dochters hebben krachtige daden verricht. Maar jij overtreft ze allemaal. Bevalligheid is bedriegelijk en schoonheid vergankelijk. Maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. De Bijbel eert vrouwen. De Bijbel benoemt een hele reeks aan vrouwen die als geloofshelden worden gepresenteerd. Denk eens aan Rut en Hanna en Esther en Maria. En nog vele anderen. We lezen ook in het leven van Jezus dat vrouwen met hem meereizen en hem ondersteunen. Wat een voorrecht om deze cruciale en belangrijke rol in het leven van Jezus te vervullen. Ondanks de culturele taboes van zijn tijd, waarin vrouwen inderdaad tweede rangs waren en veel minder rechten hadden dan mannen, sprak Jezus met zowel Joodse, Samaritaanse en heidense vrouwen. Hij behandelde ze met het grootste respect, genas hun ziekte, prees hen voor godvruchtige daden en toonde hen genade. Hij prees Maria, de zus van Lazarus, die hem zalfde in aanloop van zijn dood. Zij wordt specifiek benoemd als iemand wiens verhaal de hele wereld door zal gaan. Vrouwen mochten als eerste getuigen van de opgestane Heer. En ook rondom Paulus, die vaak bestempeld wordt als chauvinistisch, lezen we dat er minstens 20 vrouwen waren die een belangrijke rol in zijn leven speelden en in zijn bediening. Mannen worden opgeroepen in de Bijbel om hun eigen vrouwen lief te hebben, te voeden, te koesteren, met begrip te behandelen en te eren. Met alle vrouwen om te gaan als zijnde met moeders en met jongere vrouwen als zusters in alle reinheid. Als de Bijbelse principes gehandhaafd worden, dan wordt de wereld en dan wordt de gemeente een veilige plek voor vrouwen. Een veilige plek waar ze geëerd worden, waar ze met respect behandeld worden, waar ze niet een object zijn voor de lust en begeerte van mannen, maar waarin ze gekoesterd en gevoed en beschermd worden. Weduwen worden opgeroepen door het Nieuwe Testament om verzorgd te worden door familie. En als ze geen familie hebben, dat de gemeente de zorg van de weduwen op zich neemt. Er is geen enkel boek in de geschiedenis van de mensheid dat meer gedaan heeft voor vrouwen in de wereld dan de Bijbel. En de reden waarom vrouwen deze cruciale rol spelen van onderdanigheid aan hun eigen man is omdat God iets wil communiceren door het huwelijk over hemzelf en over zijn evangelie. Aan het einde van hoofdstuk 5 van Efeze, daar lezen we een citaat uit Genesis hoofdstuk 2. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Het huwelijk is een verbondsrelatie waarin een man en een vrouw één vlees worden, tot seksuele eenheid komen en tot emotionele levenseenheid komen. En dat huwelijk, dat is van deze tijd, niet in de eeuwigheid. In de eeuwigheid zullen wij niet getrouwd zijn, behalve dat de gemeente als geheel natuurlijk de bruid van de Heer Jezus is. En daarmee kijkt het huwelijk, het aardse huwelijk tussen een man en een vrouw, uit naar het ultieme huwelijk. Naar de eeuwigheid waarin wij met de Heer een eenheid mogen vormen. Voor een eeuwigheid. Dat we bij Hem mogen zijn. Dat Hij onze man is die voor ons zorgt en voor ons ons alles voorziet wat wij nodig hebben, die ons koestert en voedt en beschermt. En Paulus zegt, dit geheimenis is groot. Een geheimenis is iets wat in het Oude Testament nog niet geopenbaard was, maar nu wel. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Met andere woorden, Paulus zegt, het aardse huwelijk is een reclamespotje, is een wegwijzer die wijst naar het ultieme huwelijk dat gaat komen. En de eeuwigheid, het eeuwige genot en de eeuwige vreugde van het hemelse huwelijk dat een eeuwigheid gaat duren. En daarin hebben man en vrouw beide een unieke rol te spelen. Mijn huwelijk met mijn vrouw is bedoeld om iets te laten zien aan de omgeving waarin wij leven, van de liefde van de Heer Jezus voor zijn bruid en de gewillige respons van de bruid om zich te schikken onder die bruidegom. Daarbij speelt de man de rol van de Heer Jezus zelf. Daarom worden wij later opgeroepen om onze vrouw lief te hebben zoals de Heer Jezus zijn gemeente heeft lief gehad. En daarbij heeft de vrouw de rol te spelen van de gemeente die ondergeschikt is aan haar bruidegom. Dit is een roeping. Het gaat niet over wie betere leiderschapsgaven heeft. Dit gaat niet over een struggle wie de touwtjes uiteindelijk in handen kan hebben. Dit gaat niet over wie de controle naar zich toe kan trekken. Dit gaat niet over wie uiteindelijk zijn zin krijgt. Dit gaat over het evangelie wat wij sieren, het evangelie wat wij verkondigen in de manier waarop wij met elkaar omgaan en hoe wij met elkaar leven. Het aardse huwelijk gaat ten diepste over het evangelie. Het gaat over Jezus Christus en zijn gemeente. En wij behoren een getuigenis te hebben dat de Heer Jezus siert. De één vleesrelatie, waarin wij lichamelijk één zijn, moet iets proclameren, moet de pracht en de grootsheid laten zien van wat het betekent om één geest met de Heer Jezus te zijn. Een geestelijke eenheid met Hem. Dus het huwelijk is een geestelijke realiteit, een geestelijke roeping, een verantwoordelijkheid richting onze Heer. Het gaat uiteindelijk niet om ons geluk in het huwelijk. Daar gaat het de wereld altijd om en daarom houdt het huwelijk ook in zoveel gevallen houdt het niet stand. Maar het huwelijk gaat over God. Dat is de primaire bedoeling van het huwelijk. En dus hebben wij een rol te vervullen, man en vrouw. Mannen de rol van Christus, de moeilijkere rol. Als je denkt als vrouw, als je jaloers bent op de man, denk eens even na wat zijn verantwoordelijkheid is richting jou. Om zijn leven neer te leggen, om jou lief te hebben zoals de Heer Jezus de gemeente lief gehad heeft en aan het kruis gegaan is. De man mag elke dag aan het kruis gaan omwille van zijn vrouw. Wees daar alsjeblieft niet te snel jaloers op. Dus dan komen we weer terug uiteindelijk bij onze tekst in Efeze 5. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is en hij de behouder is van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Nou, om te voorkomen dat er nogmaals misverstanden raken over wat dat betekent als vrouw zijnde, wil ik een aantal punten benoemen wat het betekent om als vrouw in het huwelijk te staan en onderdanig te zijn in dat huwelijk. Het eerste punt wat ik zou willen maken is dat een vrouw in het huwelijk enkel onderdanig is aan haar eigen man. Niet aan mannen in het algemeen. Het consistente geluid van het Nieuwe Testament is zodra je getrouwd bent. Niet als je verloofd bent, maar als je getrouwd bent, dan behoor jij te leven in onderdanigheid aan die man en die man alleen. Dat is de enige man op de hele aarde, behalve de oudsten in je gemeente, waarin jij onderdanigheid hoeft te tonen. Nummer 2. Wanneer je jezelf onderdanig opstelt en je man als leider erkent in je huwelijk, dan toont dat een bepaalde onderdanigheid aan jouw Heer. Jij behoort jezelf onderdanig op te stellen zoals aan de Heer. Dit is een geestelijke kwestie die vanuit jouw onderdanigheid aan de Heer voortvloeit. Je kan niet zeggen dat je onderdanig bent aan de Heer, terwijl je niet onderdanig bent aan je eigen man. Nummer 3, onderdanigheid is uitgezonderd in kwesties van bijbelse gehoorzaamheid aan God. Met andere woorden, jouw man heeft geen enkel gezag om jou iets te vragen om te doen wat buiten de wil van God ligt en ook in de Bijbel zodanig wordt gecommuniceerd. In Handelingen 4, daar zijn Johannes en Petrus worden opgelegd om niet meer het evangelie te prediken. En daar zeggen ze, wij behoren God te gehoorzamen meer dan mensen. Nummer 4. Even voor de mannen. Betekent dit dat de vrouw geen enkele rol speelt in het maken van belangrijke keuzes? Ik denk dat dat een hele verkeerde houding is. Onderdanigheid betekent niet passiviteit of volledige afzijdigheid. Je mag diep betrokken zijn en het is goed dat de man zijn vrouw betrekt in belangrijke keuzes. Ik zou zeggen, het is zondig als hij dat niet doet. In Petrus 3 zegt, mannen woon met begrip met haar samen en geef de vrouw haar eer. Ik denk niet dat je keuzes kan maken die rekening houden met haar, zonder dat je in gesprek gaat met haar. Ik denk niet dat je belangrijke keuzes kan maken zonder haar en haar daarmee te eren. Het is van absoluut belang, heren, dat wij onze vrouwen betrekken in belangrijke keuzes. Maar dat we wel de eindverantwoordelijkheid nemen. God heeft een aanspreekpunt nodig. God gaat naar Adam over wat er gebeurd is door zijn vrouw Eva. Dus betrek je vrouw en maak gebruik van de wijsheid die zij heeft. En zij is ook een persoon met de Heilige Geest van God in haar. Veronachtzaam dat niet. Als een vrouw het niet eens is met de koers van haar man, betekent onderdanigheid ook niet dat ze niks mag zeggen. Zij mag respectvol beroep doen op de keuzes die haar man wil doorzetten. Denk bijvoorbeeld aan Esther. Esther die met gevaar voor haar leven naar haar man de koning stapt om de keuze, het besluit waar hij zijn handtekening onder gezet heeft, om dat met hem te bespreken. En als die man doorzet met zijn verkeerde keuzes, is onderdanigheid ook niet je afzijdig houden. En zeggen, nou ja, ik moet maar onderdanig zijn, dus ik mag niks zeggen. Dus laat hem maar in allerlei problemen komen. Nee, ik denk dat vrouwen ook de verantwoordelijkheid hebben om hun mannen aan te spreken op verkeerde keuzes die ze maken. Galaten 6 vers 1 legt de verantwoordelijkheid bij mensen die geestelijk zijn, om hen die in een overtreding terechtgekomen zijn, terecht te wijzen. Maar wel met respect, met zachtmoedigheid, Galaten 6 vers 1. Vrouwen mogen hun man aanspreken op hun gedrag. Een man is niet zonder accountability. De onderdanigheid van de vrouw is geen vrijbrief voor de man om maar te doen wat hij wil, zonder dat zij daar iets van mag zeggen. Toch siert het een vrouw wanneer ze voornamelijk haar gedrag, haar levenswandel, haar godsvruchtige levenswandel als voornaamste beïnvloeding inzet op haar man. In Petrus hoofdstuk 3, daar staat, evenzo vrouwen, wees uw eigen man onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Er is iets moois aan een vrouw die niet constant hoeft te zeuren, maar door haar godvruchtige levenswandel en christelijk karakter een behoorlijke geestelijke invloed op haar man mag zijn. Het siert haar, als ze dat op die manier mag doen. En dat is natuurlijk moeilijk, om jezelf onderdanig op te stellen aan een medezondaar. Want dat is je man natuurlijk. Dat is niet een teken van zwakte. Dat is een teken van kracht. Dat is een teken van vertrouwen op de Heer. Omdat je dingen op een gegeven moment uit handen geeft. Controle uit handen geeft. Het is het tegenovergestelde van het manipuleren van je man. Maar een vrouw die op de Heer vertrouwt, die mag weten dat ook als ik niet de zaken naar mijn hand zet door mijn eigen toedoen en mijn eigen manipulatie, is er een Heer op de troon die soeverein is, die omstandigheden kan keren, in het hart van mijn man kan werken om hem te veranderen en een koerswijziging te laten maken. Iemand zei wel eens, het onderdanig zijn aan je man is wegduiken om ruimte te maken voor de Heilige Geest om je man een flinke klap te kunnen geven. En lieve dames, ik begrijp dat het vlees zich hier wil tegen verzetten. En zeker als je een mondige vrouw bent, of als je een sterk karakter hebt, en je man misschien wat passiever is en niet van nature heel snel geneigd is om leiderschap te nemen in de relatie, kan dat enorm frustrerend zijn. En heb jij nodig dat Gods geest jou echt vervult om je man ruimte te geven om te leiden in de relatie? Maar ik wil je ook bemoedigen, lieve zuster, met het feit dat jij in goed gezelschap bent. Want het is de Heere Jezus die niet alleen de rol van het hoofd speelt over zijn gemeente, maar ook in positie van onderdanigheid ten opzichte van zijn ouders als kind zijnde en later, in zijn vroege jaren en gedurende zijn hele leven, onderdanig was aan zijn vader. We lezen in Lucas 2, vers 51, dat Jezus als 12-jarige jongen, wiens kennis zijn ouders al voorbij ging op dat moment, die een standje kreeg voor het goede wat hij deed, om in het huis van zijn vader te zijn, zich onderschikte en hen onderdanig was. De volmaakte mensenzoon stelt zich onder het gezag van zijn zondige ouders. Gered, maar niet volmaakt. De volmaakte mens onderdanig aan de zondige ouders. Dit heeft niet te maken met wie is meer geestelijk. Dit heeft te maken met jouw relatie met Jezus Christus, waarin jij door zijn geest dezelfde onderdanigheid mag tonen die hij ook in zijn leven getoond heeft. Het was deze man die geleerd heeft om als jonge man zichzelf onderdanig op te stellen, die later op de vooravond van zijn kruisiging zich opnieuw onderdanig opstelt aan zijn vader. Dit is trouwens niet het enige moment, maar wel het voornaamste moment, waarin er zoveel op het spel staat en waarin onderdanigheid zoveel gaat kosten. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, bidt hij. maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Het was de Heer Jezus, wiens gezindheid wij allemaal mogen meenemen, die terwijl hij in de gestalte van God was, gelijk aan zijn Vader. We hebben het hier over gelijkheid. Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hij heeft er niet aan vastgeklampt, aan die gelijkheid. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En dat was nog niet laag genoeg. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zich verder vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Lieve zuster, door jezelf onder het leiderschap van je man te plaatsen, mag jij het evangelie van de Heer Jezus sieren en deze prachtige eigenschap van de Heer Jezus uitstralen. Dat is jouw roeping, dat stukje. Dat kan je doen al mopperend binnenmonds. Dat kan je doen stampvoetend, met boosheid en verbittering in je hart. Maar dat is niet echte onderdanigheid. Onderdanigheid begint in het hart. Het moet aanwezig zijn in je hart. In 1 Petrus 3, waar ik net al eerder naar heb verwezen, geeft Petrus dezelfde boodschap. Hij benoemt het meerdere keren in deze passage hier met blauw aangekleurd. Maar het centrale punt van Petrus is dat dit voortvloeit uit het sieraad van de verborgen mens van het hart. Het onvergankelijke sieraad, vers 4, van een zachtmoedige en een stille geest, die kostbaar is voor God. Dit is prachtige vrouwelijkheid. Geestelijke vrouwelijkheid. Niet opstandigheid en overheersing en verbale kracht. De mooiste vrouwen zijn vrouwen die zachtmoedig en stil van geest zijn. Die niet hun energie steken in uiterlijke schoonheid, vers 3. Maar die aan de voeten van de Heer Jezus leren om van binnen die kostbare vrouw, die prachtige schoonheid van een zachtmoedige en stille geest te ontwikkelen. En misschien is dat wat nodig is in jouw huwelijk. Het schrap zetten tegen je man, de verbale manier waarop je hem neerhaalt, het gebrek aan respect voor zijn God geschonken verantwoordelijkheid van geestelijk leiderschap, verwoest je huwelijk. En er is heel veel te zeggen over wat hij niet goed doet. Dat weet ik. En het is heel makkelijk om dat leiderschap uit handen te rukken en te zeggen, ik kan het beter dan jou. En het is heel makkelijk om onderdanig te zijn als je het met hem eens bent. Onderdanigheid begint pas als je het niet met hem eens bent. Maar dit is een vorm van godsvrucht die voortkomt uit het geestvervulde leven. En het is zo mijn verlangen en mijn gebed dat wij in onze gemeente prachtige, gezonde huwelijken mogen hebben. En ik voel de vraag al opkomen, ja maar. Wordt er dan geen misbruik van mij gemaakt? Vertrouw op God. Geef dat stuk uit handen. Doe wat God, waartoe God jou geroepen heeft. Vertrouw op hem, hoop op hem. En zie je huwelijk floreren. Zoveel dat binnen jouw mogelijkheden ligt. En bid voor je man. Bid dat hij een Efeze 5 man mag zijn. Want dat zijn toch wel de makkelijkste situaties om je te schikken onder een ander. Laten we samen vragen dat God dit in onze dames wil bewerken. Vader in de hemel, uw woord is waarheid, uw woord is goed voor ons. Vader, er staat zoveel op het spel. Het huwelijk is heilig. Het huwelijk is zo waardevol. En zoals u het huwelijk bedoeld heeft, Heere God, is goed. Maar vader, wij vinden het ook moeilijk. Ik wil in het bijzonder onze getrouwde zusters in ons midden hier bij u brengen voor speciaal gebed. Vader, dat zij het evangelie mogen sieren. Ook in de verhouding die ze hebben met hun man. Verre van volmaakt, Heere God. Een man met irritante trekjes en dwaze strevens en ja, zo niet een vrouw. Vader, geef genade. Ik bid voor de mannen, Heere God, dat zij het hun vrouwen makkelijk mogen maken om dit te doen. En wanneer ze zien, Heere God, dat ze verlangen en hun best doen om op deze manier hun man te ondersteunen, dat ze dat mogen benoemen en mogen bevestigen en complimenteren, Heere God. En Vader, dat wij mannen mogen zijn die ook dit waarderen in onze vrouwen. En u daarvoor mogen danken. Wanneer u zo goed bent geweest om onze vrouw geschonken te hebben. Dat vragen wij in de naam van onze heerlijke Heer Jezus. Amen.